Zo. Het is wat een rijke zegen te weten dat de Heere God zo trouw is. En als we kijken door zijn woord en de heilsgeschiedenis van de Heere bekijken, bestuderen, van Genesis tot Openbaringen, dan zien we ook hoe trouw hij is. En ook zelfs nu, in de tijd waarin het zo onrustig is, waar zoveel vragen misschien bij ons omhoog komen, mogen we weten dat God getrouw is. Goed, we gaan verder met 2 Timotheus, de brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2. En nadat we in het eerste hoofdstuk, wat ik noemde een pastorale oproep, waarin Paulus echt de geestelijke vorming zoekt in Timotheus zijn leven, het heeft over de zaligheid van het evangelie. En dat klinkt wel zo mooi, het evangelie is gewoon zalig. Het is heilbrengend en het is bemoedigend en het geeft nieuw leven. En hij wijst hem ook op te blijven bij de gezonde woorden die hij van Paulus gehoord heeft. Maar in het tweede hoofdstuk, dan lijkt het een praktische oproep, omdat Paulus ook beseft om te staan in de bediening en vooral als je in de voorhoede komt, dan is dat niet eenvoudig. Dan wordt er heel wat van je gevraagd. En Paulus die spreekt natuurlijk niet vanuit een theologische gedachte, maar vanuit een praktische ervaring die hij zelf als apostel heeft doorstaan. Zoals we dat in 2 Korinthe ook lezen, waar Paulus allemaal mee te maken heeft gehad. Maar bijzonder is wel in het tweede hoofdstuk dat Paulus 8 beeldspraken gebruikt, 8 voorbeelden, om Timotheus te bemoedigen en staande te blijven, te volharden in de taak die hem is toevertrouwd, maar ook voor zijn persoonlijke relatie met de Heer. En ik heb u een uittreksel daarvan gegeven. Als u dat niet ontvangen hebt, steek even uw hand op, dan kan dat alsnog gegeven worden. En dan zien we de 8 beelden die daarin geschreven worden. Hij begint met het zoon zijn, wat als kenmerk heeft wedergeboorte. Het rentmeesterschap, en dat is eigenlijk discipelschap. Het soldaat zijn, en dat is verbonden aan lijden. Een atleet, oefening en regels. De landbouwer, zware arbeid. De arbeider, het lijkt wel of hij het omkeert, maar dan gaat het over vaardigheid. Een voorwerp zijn, heeft te maken met bruikbaarheid. En dienstknecht met trouw. En het is apart dat Paulus dan eerst 5 voorbeelden, beeldspraken gebruikt en dan een soort intermezzo, een ander gedeelte, even heel specifiek met Timotheus bezig is en dan weer die andere beeldspraken gaat gebruiken. Nou, laten we ze er doorheen gaan en we lezen de eerste 6 verzen. Hoofdstuk 2 van 2 Timotheus, 1 tot en met 6. En er staat dan, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Tot zover. Laten we eens langzaam er doorheen gaan. Het eerste beeld wat hij gebruikt, en hij noemt hem mijn zoon. Nou, zoals we al gezien hebben, was Timotheus niet fysiek een zoon van Paulus. Maar hij noemt hem een geestelijke zoon. En het kenmerk is daarvan, is dat je geboren moet zijn. Onze broers en zussen en wij zelf, wij zijn geboren. En zo is ook een kind van God moet wederom geboren zijn. door de geest van God gegrepen zijn tot bekering en geloof te komen. En dat de geest die wedergeboorte in stand brengt en eigenlijk volvoert. Een kind van God te zijn. Dus hier zien we duidelijk dat die relatie er is met Timotheus en dat hij hem mijn zoon noemt. Wij noemen elkaar broeders en zusters. Maar hier zien we de diepe relatie die Paulus, ouder als Timotheus, die had. En dat hij eigenlijk gewoon in die gemeenschap hem als zijn geestelijke zoon is gaan zien. En ze waren ook broeders van elkaar in de Heere Jezus Christus. Prachtig om dat te zien. Maar dan zegt hij ook verder, u dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat hebben wij dat persoonlijk ook steeds weer nodig? Om gesterkt te worden in de genade van God. En dan kom je bij dat begrip dat je soms die genade wel uit kunt leggen wat het is. Een onverdiende gunst die je toch krijgt. Maar hoe zit dat dan precies? Dat God zo genadig is. En ik vind altijd, dat blijft een uitdaging om daarmee bezig te zijn, maar ook daarin gesterkt te worden. Hoe word je nu gesterkt in de genade? Nou, dat word je door ermee bezig te zijn, te beseffen dat het alles genade van God is. Wij denken vaak, het is uit ons wat wij doen, maar het is allemaal uit Hem. En Hij is naar ons toegekomen. En Hij heeft zijn Zoon gezonden. En Hij heeft zijn geest dat werk in ons leven laten doen. En God is vandaag de dag nog steeds betrokken bij een ieders leven. Hij zegt, mijn Zoon wordt gesterkt in de genade die in Jezus is. Dan gaat hij naar die tweede beeldspraak. En dan zegt hij, en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen. Het lijkt wel een beetje, je wordt rentmeesterschap over hetgene wat jou is toevertrouwd. Hoe gaan wij met de dingen om die God ons gegeven heeft? En Timotheus, die wordt hier aangespoord. Hij zegt, alles wat je van mij hebt gehoord onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen. Met andere woorden, Timotheus, houd dat niet alleen voor jezelf. Wees niet een passieve christen, ik ben gered, ik ben behouden en verder zit het wel goed en ik ga zondags naar de kerk en lekker duimdraaiend genieten van mijn christen zijn. Nee, hij zegt, je hebt eigenlijk een opdracht. Je bent rentmeester geworden van zoiets kostbaars. Zoiets bijzonders. Het evangelie van Jezus Christus. En hij zegt dan, vertrouw dat toe aan trouwe mensen. Met andere woorden, Timotheus, verdoe geen tijd aan mensen die niet trouw zijn. Is dat vuurwerk? Waarschijnlijk, ja. Vertrouw dat niet toe aan mensen die niet trouw zijn. Je verspilt je tijd, je energie. Maar kijk om je heen, zoek de mensen waarvan je ziet, die wandelen met God, die hebben een verlangen om de Here te dienen en steek je tijd in hen. Vertrouw dat toe aan trouwe mensen en dan staat er nog iets achter, die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Dus Paulus die stimuleert Timotheus verder te kijken dan zijn eigen behoud. Verder te kijken naar de volgende, maar nog verder te kijken naar degene die daardoor weer bereikt kunnen worden. Zodat het evangelie generatie op generatie onderwezen en verkondigd wordt. Dus het spreekt eigenlijk over discipelschap. En het is zonde als je heel veel tijd besteedt aan mensen die eigenlijk nog niet geïnteresseerd zijn. En je wil maar, je bent maar bezig, maar hij daagt Timotheus uit. Zoek die trouwe mensen uit. Investeer tijd in hen. En dat betekent niet dat het evangelie niet aan mensen verkondigd moet worden. Het gaat hierom mensen onderwijzen die tot geloof zijn gekomen, zodat ook zij toekomstige leraars kunnen zijn. En dat is een enorme uitdaging. Waarom geven we onderwijs? Om degenen die in het onderwijs zitten maar een beetje te vullen, of met het verlangen, zodat u ook vanavond hier hetgene wat u ontvangt gaat delen met anderen. Joh, ik heb weer iets nieuws mogen leren. Ik heb weer nieuws ontdekt. Mag ik dat met jou delen? Dus dan gaat het zijn voortgang hebben. Maar dan gaat hij naar het derde toe. En dan staat er zoiets bijzonders. Hij zegt, leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Er staat niet, strijd als een goed soldaat. Dat zou je bijna verwachten. Een soldaat die wordt opgeroepen om te strijden, om het gevecht aan te gaan. Maar hier zegt Paulus tegen hem, leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Een hele andere oproep, met andere woorden, Timotheus, christen zijn in deze wereld, ook in die toenmalige wereld, brengt strijd met zich mee, maar ook lijden met zich mee. En het is bijzonder dat juist Paulus, die dat ook zo ondervonden heeft, het lijden niet schuwt. Hij is niet bang om daarover te spreken. Soms willen wij dat evangelie iets als iets fijns en iets moois. En als je de Heer Jezus maar aanneemt en God is liefde en je zit in een heerlijk fijn pakketje. En we spreken niet over lijden. Over bereid zijn om te lijden. Verdrukking te accepteren. Wetende dat als je de Heer Jezus gaat verkondigen, dat dat op je pad komt. En dat kan door allerlei omstandigheden. Maar het gaat hier om het lijden vanwege het christen zijn. Het gaat hier niet om het lijden omdat we in deze wereld leven. Want ook ongelovigen lijden op zoveel manieren. Maar hier gaat het exact om het lijden vanwege een kind van God te zijn en daarover te spreken. Maar dan bemoedigt hij hem. Hij zegt aan de ene kant, leid verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. En dan zegt hij, niemand die in het leger dient. In het leger. Timotheus, je staat niet alleen. Er is een leger. En ik weet u of u dat wel eens hebt. Dat je wel eens de vraag hebt, als je nadenkt over het evangelie. Ben ik nou nog de enige die dat echt zo gelooft? Waar zijn die anderen? En daarom is die gemeenschap van gelovigen is zo goed, dat je ook in elkaar de Heere Jezus ontmoet. En dat je bevestigd wordt, oh gelukkig zijn er meer. Ik ben deel van een leger. En de Heere heeft een leger van kinderen over deze wereld. En hij zegt hier zo mooi, niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. Met andere woorden, Timotheus, lijkt als een goed soldaat. Maar ga je dan niet, hoe kan ik dat ontwijken? Hoe kan ik dan met andere dingen bezig zijn? Daar zorgt de Heer wel voor je. Durf te vertrouwen dat de Heer voor je zorgt. En Paulus zegt ook ergens anders, als je dan met de Heere bent opgestaan, je bent hem, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Dus ook als soldaat moest hij bezig zijn met het vertrouwen dat God weet waar hij is, wat hij nodig heeft. En is het niet de Heer Jezus die zegt, mijn vader weet wat je nodig hebt. Sommigen die gebruiken die tekst en zeggen, de vader geeft wat jij vindt dat je nodig hebt. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt dat de Vader weet wat je nodig hebt. En hij zal het op de juiste momenten geven. Maar dan is hij er nog niet klaar met Timotheus. Dan zegt hij, al ben je mijn zoon, al ben je een goede rentmeester, al ben je een soldaat. Dan zegt hij in vers 5, En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt. Dat gebruikt Paulus wel meerdere keren. Hè? Dan zegt hij, ik heb de wedloop gelopen. En ik heb het doel behaald. Hij ziet het ook als een wedloop, een strijd in de tijd waarin hij leeft. En dan zegt hij, als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dus wat doet Paulus hier? Hij haalt het beeld van een atleet tevoorschijn. Nou, een atleet die prijzen wil winnen, die doet aan oefening. Die beoefent zich in het onderdeel waar hij als atleet een prijs in wil halen. En hij lijkt wel te zeggen tegen Timotheus, Timotheus, beoefen jezelf. Beoefenen wij ons in zelf het woord kunnen lezen, het woord zelf te kunnen overdenken, zodat we niet meer van die melk afhankelijk zijn, maar het vaste voedsel kunnen verteren. Dat vraagt oefening. En ik denk dat menig onder u dat misschien wel kent. Sommigen worden met de Bijbel bijna opgevoed. Maar zoals ik was 35 toen ik voor het eerst de Bijbel ging lezen. Nou, ik zal u zeggen, dat heeft wat oefening gekost om die taal te kunnen begrijpen. Maar er was een diep verlangen in mijn hart om te weten, wie is toch die God die zo van me houdt, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En hij heeft dit gegeven. En door de oefening ga je leren verstaan, ga je leren begrijpen. Maar ook door oefening staan in de bediening. Sommigen worden radicaal gegrepen en anderen die worden gegrepen. En door oefening zie je ze verbeteren in de bediening waar God ze voor geroepen heeft. Het is oefening. Maar let op wat hij zegt. Hij zegt, en ook als iemand aan de wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij wat? Als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Met andere woorden, Timotheus, als jij in je bediening staat, als jij als zoon, als kind van God, als jij als rentmeester, soldaat of als atleet die wedstrijd gaat lopen, zijn dit je regels. Overeenkomstig welke regels loop jij de wedloop? En daarom is het woord gegeven wat we in 2 Timotheus 3 vers 16 lezen. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Met andere woorden, de schrift die weerlegt, die zegt je zit verkeerd. Het is te verbeteren, dit doe je niet goed, het moet op deze manier. En willen we volgens de richtlijnen van God leven, volgens zijn spelregels. Want in de sport, welke sport dan ook, dan vinden we het allemaal heel gewoon dat er spelregels zijn. En als het niet goed gaat, wat is het eerste gebeuren? Je krijgt een gele kaart. En in sommige sporten krijg je 2 keer een gele kaart, maar daarna is het over en je ligt eruit. Zouden we dat tucht in de sport kunnen noemen? Je wordt getuchtigd door een gele en een rode kaart. Want je overtreedt de richtlijnen van het spel. Waarom doen wij dat niet binnen de gemeente van de Heer Jezus? Leert de Bijbel niet over tucht? Dat we elkaar moeten aanspreken? Maar ja, we leven in een tijd als je wat zegt. Ja, wie ben jij om mij te oordelen? En dan voel je alweer een, oh. Of ze zeggen, zie jij dan de balk in je eigen oog niet? En we hebben daar moeite mee. Maar Paulus zegt Timotheus, Timotheus, pas op. Dat je niet op eigen houtje de regels gaat samenstellen. Maar dat jij die wedloop loopt overeenkomstig de richtlijnen van de Heere. Wat vraagt God van ons? Wat vraagt de Heere van ons? De Heere weet heus wel wat wij allemaal vragen. Maar houden wij ons wel eens bezig met wat God eigenlijk van ons vraagt? Een leven dat hem wel behagelijk is. Een leven wat als een welriekend offer voor zijn aangezicht is. En daar spreekt de Bijbel zo duidelijk over. En het is David die zich ook daaraan durft over te geven. En die in Psalm 139 zegt, Heere, aan u onderwerp ik mij. En kijk maar of er bij mij een heilloze weg is. En leid mij op uw weg. David die zocht Gods weg. En dat is volgens Gods regels. Dus dat is de kenmerk van oefening en regels. En dan komt hij bij de volgende. Dan staat er, de landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Met andere woorden, hij gebruikt het beeld van een landbouwer die zware arbeid verricht. Dus dat is niet eentje die op een grote trekker zit met een koptelefoontje en zijn iPadje voor hem en heen en weer rijdt over het land. Dat is de ene die gebukt met een scheppie de hele dag in dat land staat en de zware zakken op zijn rug weer bij de oogst binnenhaalt. Zware arbeid. En hij zegt, als die dat doet, dan moet hij als eerste in de vruchten delen. Dat is zo mooi. Paulus zegt, ik heb gezaaid. Apollos heeft begoten. Heeft begoten, hè? Zeg je begoten in begieten, begoten. Ik weet niet of taalkundig hier onder ons. Ja, is goed, hè? Maar de wasdom is de Heere. Maar hier zegt hij, je mag delen in de vreugde van de wasdom. En dat is wat de engelen ook doen. Want als één zondaar zich bekeert, is er vreugde in de hemelen onder de engelen. Ze delen in de wasdom, in de oogst die de geest van God hier op, werk, op aarde doet. En dat is zo mooi, maar het leert hier drie dingen. 1. Het is een zware arbeid. En velen onder ons die in de bediening staan of een taak hebben, die weten dat het niet eenvoudig gaat. Het vraagt keuzes, vraagt opoffering, vraagt tijd apart te zetten. En als je alleen bent, dan kan je nog gaan. Maar als je een gezin hebt, moet je keuzes maken. Hoeveel tijd kan ik besteden aan de bediening, aan mijn huwelijk, aan mijn gezin, mijn totale verantwoordelijkheden? Is een zware arbeid. En hij zegt ook hier, de landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Iemand die gaat oogsten of zaaien, moet geduld hebben tot die oogst komt. Dus ook, hoewel het een zware arbeid is, vraagt het ook geduld. Het is juist Jacobus in Jacobus 5, vers 7 en 8. Maar dat gaat dan in het licht van de wederkomst van Christus. Dan zegt Jacobus dit, wees daarom geduldig broeders tot de komst van de Heere. En dan gebruikt hij dit voorbeeld. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld. Totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Nou, daar kan u halleluja maar een naad op zeggen. Die komst is nabij, maar het vraagt geduld. Maar hij zegt tegen Timotheus, Timotheus, de arbeid is zwaar, maar kan ook langdurig zijn voordat je die vrucht ziet. Maar als je die vrucht ziet, dan mag je daarin delen. Het is toch prachtig als je iemand mag leiden tot Christus en die komt tot geloof en bekering. Dan springt je hart op in je binnenste dat je daar deel mag van zijn. Als je Gods woord onderwijst en je ziet dat degene die je onderwijst, dat hun hart geopend wordt, hun verstand geopend wordt en ze dingen uit het woord gaan zien die ze voorheen niet gezien hebben, dan verblijdt je hart. Als je het woord mag brengen en je ziet dat mensen daardoor bemoedigd of versterkt worden of zomaar opeens door de prediking een antwoord op een vraag krijgen waar ze al heel lang mee liepen. Dan verheugt dat je hart. En daarom zegt hij ook hier, je mag delen in die vreugde. En dan gaat Paulus even wachten met die andere voorbeelden. En dan lezen we de versen 7 tot en met 14. We hebben de eerste 5 gehad, die beeldspraken. En dan komt er een soort intermezzo, een tussenstukje. En hij zegt vanaf vers 7, denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. En daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. En dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Maar als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen voortdurend in herinnering. En bezweer hun ten overstaan van de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Paulus doet bijzondere dingen in deze tussenfase. 3 dingen zegt hij zo al. In vers 7, denk na over wat ik zeg. In vers 8, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Vers 14, breng deze dingen voortdurend in herinnering. Met andere woorden, Timotheus, zie toe op jezelf. Dat is ook wat Paulus gebruikte toen hij de oudste van Efeze tot zich liet komen. In Mileten was hij en het had geen tijd om naar Efeze te gaan. En hij laat de oudste komen en het eerste wat hij tegen de oudste zegt is, zie toe op uzelf. En op de kudde Gods. Vaak draaien wij dat om, hè? Zet je in voor de gemeente en hou rekening met jezelf. Paulus doet het andersom. Hij zegt, let op jezelf. Want als je niet op jezelf let, dan brand je op. Als je niet op jezelf let, ben je zoveel met andere dingen bezig, zodat je zelfs vergeet dat het ook om jou gaat. Daarom zegt hij zo hier zo mooi, hij zegt, Timotheus, denk na. Denk na. En daarvoor ligt voor mij steeds ook een uitdaging. Dat mijn stille tijd niet iets wordt van, ik heb weer een stukje gelezen. Amen, boekje dicht, computer aan en aan het werk. Nee, Jack Nuchter, denk na. Wat heb je nou gelezen? Wat betekent dat nou voor jou? Hoe zie je dat? Hoe ervaar je dat? Denk na over wat ik zeg. Maar dan die bescherming. Niet nadenken zodat je tot een eigen theologie komt. Denk na, maar laat de Heere u inzicht geven. Vind ik zo mooi hoe Paulus dat doet. De ene kant die uitdaging en laten zien, God wil je daarin betrekken. Gebruik dat wat in je hoofd zit maar. En denk na over wat je leest, wat er geschreven wordt, wat Paulus hier zegt. Maar vraag de Heere om inzicht. Zodat Gods geest met onze geest getuigt dat de dingen zo zijn. Ik vind het zo prachtig hoe hij dat op deze manier hier doet. En dan gaat hij een paar dingen noemen. Hij zegt de tweede, houd in gedachten wat? Dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Nou, Paulus, denk je zo min over Timotheus dat hij dat niet weet? Nee, dat bedoelt hij niet. Timotheus weet het, maar hij zegt Timotheus, laat dat niet op de achtergrond verdwijnen. Houd dat in gedachten. Er zijn zoveel facetten van het evangelie wat zomaar op de achtergrond kan raken. En hier ligt juist die uitdaging om deze dingen in gedachten te houden. Houd in gedachten, 1, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij leeft. En wat betekent dat, dat hij is opgewekt? Dat hij zich heeft laten zien aan velen. Dat hij na de opwekking ter in hemel is gevaren. Dat betekent dat hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader, van waar hij zal wederkomen. Houd dat in gedachten. Anders kun je niet zingen, groot is uw trouw, o Heer, want die gedachten ben je kwijtgeraakt. Waarom kun je zingen, groot is uw trouw, o Heer? Omdat die trouw zo bewezen is. En dat hou je vast in je gedachten. Maar dan zeg je nog iets. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David. Timotheus, houd dit bij elkaar. De Heere Jezus Christus is uit Maria, maar wacht even, uit het geslacht van David. Koppel dat niet los. Er zijn mensen die vandaag de dag, die noemen zich een nieuwtestamentische christen. Hebben niks met het Oude Testament. Vinden het een verschrikkelijk boek. Nou, dan weet ik niet wat voor een christen je bent. Want Paulus zegt hier al, hou in gedachten dat Christus komt uit het nageslacht van David. En dan zegt hij zo mooi, volgens mijn evangelie. Oh, wacht even. Gaat hij nou sectarisch worden? Heeft Paulus een eigen evangelie? Nee, dat is het evangelie wat hij verkondigt. Dat is door het geloof ook zijn boodschap geworden. Hij zegt ook, als hij zegt, volg mij na, dan zegt hij niet, word mijn navolger, maar dan zegt hij, volg mij na, zoals ik Christus heb nagevolgd. Hij wijst altijd op de Heere Jezus. Jezus leeft. Houd dat in gedachten. En dan zegt hij in vers 9, daarvoor, voor dat evangelie, voor die boodschap leid ik verdrukking en draag zelfs boeien als een misdadiger. Daar zit ik, hier, gebonden. Maar kijk eens wat hij zegt. Maar het woord van God is niet gebonden. En bewijst dat niet, zoveel duizenden jaren, zoveel hebben geprobeerd om dit woord te vernietigen. Maar het leeft. Het is niet te vernietigen. Het is niet te binden. Het woord van God zal gestand blijven houden. Prachtig om dat te weten. Dat we hier iets hebben wat niet gebonden is. En als u gebonden bent, is dit hetgene wat u vrij kan maken. Het woord van God, het evangelie. En dan zegt hij in vers 10, en daarom verdraag ik alles. Nou, 2 Korinthe geeft ons aan wat hij allemaal te verdragen had. Maar terwille van de uitverkorenen. En dan spreekt hij in eerste instantie over het Joodse volk. Het uitverkoren volk. Opdat ook zij, de reden waarom. Opdat zij de zaligheid, de soteria, het heil. Opdat ook zij de zaligheid in Christus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Daar had hij alles voor over. En we weten indirect dat hij datzelfde verlangen had voor de ongelovigen, voor de heidenen. Zodat ze tot de gemeente van Jezus Christus toegevoegd zouden worden. En met vers 11 zegt hij, dit is een betrouwbaar woord. Het is betrouwbaar. Of we het allemaal snappen, dat is wat anders. Maar het is betrouwbaar. Het Het is de waarheid. Gods woord is de waarheid. En dan zegt hij, want als wij met hem gestorven zijn. Dat is de vraag, bent u met hem gestorven? Als dat zo is, zullen wij ook met hem leven. En dat is ook wat de Heer Jezus heeft gezegd. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben. Met andere woorden, wij waren dood in onze zonden. En hij zegt, ik ben gekomen zodat je leven zou hebben. Leven in overvloed. Maar wel geestelijk overvloed. Geestelijke rijkdom in je hart, in je leven. En dat wil hij geven. Maar toch weer die waarschuwing. Toch die waarschuwing. Hij zegt, als wij volharden. En het woordje volharden, moet u eens een bijbelstudie van gaan maken. Hoe vaak het volharden terugkomt. Zelfs de wapenrusting is niet gegeven om te strijden, maar om staande te kunnen blijven, om te kunnen volharden. En hij zegt, als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren, dat is toekomst. Maar als wij hem verloochenen, je zou bijna denken, hoe kan dat nou, dat doe je toch niet? Nee, dat kan gebeuren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Kijk eens wat de Heer Jezus in Matteüs hoofdstuk 10, vers 33 daarover zegt. Matteüs hoofdstuk 10, vers 33. Daar staat, maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Dus Paulus haalt niet iets nieuws aan, hij herhaalt wat de Heer Jezus ook zelf gezegd heeft. In 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 1, daar staat het volgende. 2 Petrus 2 vers 1, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijking in de leer zullen invoeren. Hoort u wat hij zegt? In de leer. Dus ze verplaatsen niet de leer, ze versnijden. Zoals Paulus dat in Filippenzen zegt. Ze versnijden de gezonde leer. En ze zullen daar iets invoeren. En wat staat er? Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft. En brengen zij een snel verderf over zichzelf. Galaten 6 vers 7. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Er zijn waarschuwingen. En Paulus is zo eerlijk in zijn brief. Aan de ene kant onderwijst hij zo die heerlijke gemeenschap met de Here. Aan de andere kant laat hij zien, het is niet eenvoudig om voor hem te leven. Aan de andere kant zelfs de waarschuwingen. Dwaal niet af, zodat je hem niet gaat verloochenen. Spot niet met God, want hij laat niet met zich spotten. En dan in vers 13, als een zegen, niet als een excuus van, oh nou ja, als ik ontrouw ben, hij blijft in ieder geval getrouw. Nee, dat is een onverdiende zegen van God. Dat zelfs als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. God houdt zich aan zijn woord. En dat is heel bijzonder voor het christelijk geloof. Bij de islam hoeft Allah, want die is soeverein, hoeft zich niet aan zijn woord te houden. Want als hij zich aan zijn woord zou houden, is die niet meer soeverein. En is het dan niet bijzonder dat onze God, hoewel hij soeverein is, in zijn soevereiniteit besloten heeft om zich aan zijn woord te houden. Wauw, moet eens over nadenken. Wie heeft er een verbond met Abraham, Isaac en Jacob gesloten? Wie had de macht om een nieuw verbond in te zetten? Dat is wel God de Vader en God de Zoon, die zich houden aan hun woord. Daarom is het ook zo heerlijk om dat woord te lezen en te overdenken. En dan vers 14, dan geeft hij nog even een opdracht. Dan zegt hij, breng deze dingen, dat voorgaande, voortdurend in herinnering. En de vraag is hier, Timotheus, houd dat in herinnering voor jezelf of houd dat in herinnering binnen de gemeenschap. En bezweer hun. Dus waarschijnlijk is dit breder vanwege het woordje en bezweer hun. Ten overstaan van de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Kunnen zo verwikkeld raken in theologische discussies die totaal niet opbouwend, bemoedigend, versterkend en eervol voor God zijn. Zijn eigen strijd aan het worden. En dan komt hij met de volgende beeldspraak. De arbeider. Dan zegt hij, beijver u, vers 15, om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt, maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenius en Philetus. Ze zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt moet zich verre houden van de ongerechtigheid. Daar wordt wat even gezegd over een arbeider, maar even vanwege de tijd. Er wordt één gezegd dat die arbeider is ijverig en welbeproefd. Dus je gaat door beproeving heen om welbeproefd te zijn. Ijverig, die zich niet schaamt voor zijn bediening, maar ook zich niet hoeft te schamen, omdat hij oprecht en eerlijk is. Dat is zo'n mooi voorbeeld van een arbeider die anders werkt als de baas er niet is, en opeens anders werkt als de baas er wel is. Nee, je hoort precies hetzelfde te werken. Je hoeft je niet te schamen als je gewoon je arbeid doet. Dat betekent als je om 8 uur moet beginnen, dan begin je om 8 uur. Moet je tot 5 uur werken, dan werk je tot 5 uur. En dan kom je niet 8:10 en 5:10 weg, zodat je elke dag 20 minuten van de baas eigenlijk inpikt. En je er zou voor moeten schamen. Maar als iemand die niet hoeft te schamen, maar ook iemand die dat woord van God recht snijdt. In een wereld van vandaag, waar zoveel wereldgelijkvormig denken de kerk binnenkomt, durven dan nog het woord recht te snijden. Te zeggen, ja, maar het woord van God leert ons. Ja, dat vind jij. Nee, dat vind ik niet. Dat is het woord van God onderwijst ons. Dat het zo en zo is. Laten we alleen maar hebben over een man of vrouw zijn. Wat zegt het woord van God hierover? En ontwijk inhoudsloze praatjes. Verloren tijd om je daar mee bezig te houden. En weet je wat opvalt? Dat Paulus hier gewoon aanwijst. En dan zegt Timotheus, ik zal je de twee noemen, want die ken jij ook. Daar moet je je niet mee bezighouden. Want wat die doen, die twee, die zaaien onrust. Die zaaien onrust. En ik zou je ook precies zeggen wie het zijn. Vandaag de dag, van wet wegen de privacy, mogen we niet hardop zeggen wie een dwaalleerling brengt. Nou, Paulus die doet het. Hij zegt, dat zijn ze. Waarom? Vanwege de bescherming van de gemeente, van het woord van God. En hij noemt ze. En hij zegt hier in vers 19, hij laat het oordeel eigenlijk bij de Heere. Hij zegt, de Heere kent van wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van ongerechtigheid. Dus dat zou eigenlijk een beeld van een kenmerk van een christen moeten zijn. Dat is iemand die zich verhoudt van ongerechtigheid. Die rechtvaardigheid nastreeft. En dan nog twee te gaan. Vers 20. Het voorwerp. Het kenmerk is daarvan bruikbaarheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar ander voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Kenmerk hier is bruikbaarheid. En wat zijn dan de kenmerken van een bruikbaar voorwerp? Een bruikbaar kind van God. Nou, vers 21. Als iemand zich reinigt van hetgene wat niet goed is. Zonder belijden. Ja, maar we zijn toch al vergeven? We zijn toch vergeven zondaars? Ja, dus eens doe je dat voor altijd. Maar in je dagelijkse relatie met de Heer, zoals 1 Johannes dat leert, en je bemerkt dat je gezondigd hebt, dan beleid je die zonde en dan reinigt het bloed van de Heer Jezus ons van die zonde. Je reinigt je van hetgene wat niet goed is. En dan staat er vers 21, als je je daarvan laat reinigen als het ware, zal je een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere. Beschikbaar voor de Heere. Als een rein, bruikbaar voorwerp. Het tweede wat kenmerkend is, ontvlucht. Hij zegt hier niet kijk uit voor, maar ontvlucht. Weg ervan. Daar moet je niet eens naar kijken. Omdraaien, wegwezen, ontvlucht die dingen van de jeugd, die begeerte van het oude leven. En jaag. Dus het zijn twee behoorlijk actieve momenten. Ontvluchten en najagen. Dat vraagt inspanning. En ontvlucht begeerte en jaagt rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. En is zo mooi, samen met hen die de Heere aanroepen. Gemeenschap van broeders en zusters. Die samen dat verlangen hebben. Die toegeven, ik heb je daarbij in nodig. Die misschien ook eens tegen een broeder zeggen of een zuster, wil je voor me bidden? Ja, wat is er? Mijn geestelijk leven. Vaak vragen we gebed voor verhuizing, we vragen gebed voor genezing, we vragen gebed. Maar vragen we elkaar nog gebed voor ons geestelijk leven? Voor geestelijke groei, voor standvastigheid, voor volharding? Vraag elkaar, wil je voor me bidden? Zullen we samen in gebed gaan, samen met hen die de Heere aanroepen? Vers 23, wat is nog een kenmerk? En verwerp de dwaze, onverstandige strijdvragen, want die brengen conflicten voor. Ga met de broeder in gesprek waar je de Heer Jezus in ontmoet en zoekt. En dan als laatste, 24 tot 26, een dienstknecht. Een dienstknecht. Een kenmerk is trouw. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen En iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien, mooi hè, misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Dus heel kort hierover, een kenmerk ook van een dienstknecht is dat hij geen ruzie maakt. De NBG zegt twisten, twistgesprekken. Die is vriendelijk. Die is bekwaam om anderen te onderwijzen. Kom terug op dat rentmeesterschap. Vertrouw een ander toe wat je zelf ontvangen hebt. Maar let erop dat het betrouwbare mensen zijn. Zachtmoedig zijn in het onderwijzen. En hen die zich verzetten zelfs onderwijzen. Waarom dit allemaal? Opdat zij misschien weer tot bekering komen. En heeft hij het hier over degene die afgedwaald zijn. Heb geduld met ze. Heel eenvoudig is om ze af te schrijven. Te zeggen, ja, nou, daar hebben ze voor gekozen, ze zoeken het maar uit. Maar Paulus zegt, nou, wacht even. Heb geduld met ze. En bid en kijk en zoek of er een moment is waarop ze onderwezen kunnen worden. En wie weet is God in zijn genade degene die hun bekering geeft. En zij mogen ontwaken uit de strik van de duivel. Lieve broeders en zusters, de duivel die legt geen landmijnen, maar die legt wel heel veel strikken. En als je in die strik verzeild raakt, voor je het weet, zit je vast. En dan weet je niet meer hoe je eruit moet komen. Alleen door het zoeken van de Heere. Want ze zijn levend gevangen. Waarom vangt de duivel ze? Om zijn wil te doen. Timotheus wordt hier aangespoord. Met al die beeldspraken. 8 beeldspraken. Waarom? Om te voorkomen dat hij zelf ook in die strik zou raken en niet meer de wil van God doet, maar verstrikt raakt in een wil van de tegenstander. Nogmaals, de 8 beeldspraken. Een zoon met een kenmerk als wedergeboorte. Een rentmeester over het toevertrouwde is discipelschap. Een soldaat die bereid is om te lijden. Een atleet die zich beoefent en leeft volgens de regels. Een landbouwer die de zware arbeid verricht. Een arbeider die vaardig is en geduldig en uitziet naar de oogst. Een voorwerp zodat hij bruikbaar is. En een dienstknecht die trouw is in zijn bediening. Wat een prachtige aansporing van Paulus hier in het leven van Timotheus. En laten we samen de Heere dan ook danken en bidden dat ons leven hier ook door aangewakkerd en aangespoord wordt om ook te leven overeenkomstig zijn leefregels. Vader, we komen u zo danken dat we dit gedeelte vanavond mochten overdenken. We zijn er best snel doorheen gegaan, Heere, maar zoals u tegen Timotheus ook zegt, denk na. Vader, wilt u ons een verlangen in ons hart geven dat we ook inderdaad nadenken over hetgene wat u ons hebt toevertrouwd in uw woord. Dat we ook in gedachten houden dat de Heere Jezus werkelijk is opgestaan en leeft. Maar overeenkomstig, Heere, wat de profetieën al verteld hebben. Zodat we het Oude en het Nieuwe Testament, zoals wij dat noemen, als één blijven zien. Heere, help ons ook om deze dingen voortdurend in herinnering te houden. Heere, te weten, dat hebben we zelf ook zo nodig in de bediening. Zoals Paulus dat zegt, zie toe op jezelf. Heere, wilt u ons daar genadig in zijn. We danken u, Heere, voor uw trouw. Een trouw, Heere, die ons verstand te boven gaat. U heeft dat bewezen en u bewijst dat nog steeds. Heere, wees ons genadig, wees met ons, Heere. En bidden dat in de naam van de Heere Jezus. Maar we willen ook bidden, Heere, opnieuw voor uw volk. Heren, waar nu zoveel gaande is, zoveel spanning, zoveel landen zich mee bemoeien. Maar dank u, Heren, dat u in dit alles, ja, het klinkt soms zo raar, tot uw doel kan komen. Maar u zal tot uw doel komen met uw volk, met uw oogappel. Uiteindelijk met deze hele wereld. Vader, we willen u danken dat we u hebben mogen leren kennen. Dat u ons hart en onze ogen, onze ziel voor die waarheid hebt geopend. En dat we mogen weten, Heer, een kind van God te zijn. Dank u wel voor dit alles. En we bidden en danken in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.